In de eerste plaats hebben mij nogal wat vragen bereikt. Naar aanleiding van wat wij gisteren besproken hebben. En daar wil ik dan toch wel even op ingaan. In de eerste plaats komen wij dan terecht in 1 Koningen hoofdstuk 11. Waar we terechtkomen in de geschiedenis van de splitsing van het koninkrijk van Israël. Eén Koningen, het 11e hoofdstuk, waar wij in elk geval kennis maken met de figuur van Jerobeam in de dagen namelijk van koning Salomo, de tweede koning uit het huis van David. David de eerste uiteraard, daarna werd het Salomo. En misschien herinnert u zich dat David weliswaar 40 jaar koning geweest is over Israël. Maar het neemt niet weg dat de eerste 7 jaar van zijn koningschap hij slechts koning was alleen over Juda. En strikt genomen dus slechts over 1 stam. Namelijk zijn eigen stam. Dat lag dus het meest voor de hand. Vanzelfsprekend. Maar 7 jaar lang was hij koning alleen over zijn eigen stam, Juda. Daarna was hij 33 jaar lang nog koning over alle stammen van Israël. Dat betekent feitelijk dat in de dagen van David deze 2 en 10 stammen tot 1 gemaakt werden. En dat heeft natuurlijk alles met profetie te maken, maar dat weten de meesten van u wel. De 7 jaren van David als koning over slechts Juda. We zijn immers een beeld van de 70ste week van Daniel. En daarna de volgende 33 jaar, waarin David dan koning is over alle de 12 stammen van Israël, zijn een beeld van de 33 jaren die op de 70ste week van Daniel zullen volgen, alvorens de 1000 jaren zullen aanbreken. Maar goed, dat maar even terzijde, maar het was maar om te laten zien dat Israël niet altijd 1 was. Maar dat ook historisch onder David, Juda en de overige stammen van Israël met elkaar verbonden werden tot 1 koninkrijk. Zo bleef het dus in de dagen van koning Salomo. Maar in de dagen van Salomo, dat wil zeggen in het eind van zijn dagen feitelijk, wordt hier de geschiedenis opgenomen in 1 Koningen 11. En wordt ons geïntroduceerd de figuur van Jerobeam, dat is vers 26. En deze Jerobeam zal volgens dit hoofdstuk koning worden over Israël. Maar Jerobeam was geen zoon van David of Salomo, maar Jerobeam was een Efratiet, dan wel Efraïmiet, want hij was inderdaad uit Jozef en uit de stam van Efraïm, de stam aan wie officieel het eerstgeboorterecht werd vererfd van Abraham, Isaac, Jacob, Jozef. Efraïm en dan een heleboel generaties even niks. En dan kom je toch terecht bij deze meneer, Jerobeam. Nou, Jerobeam wordt ons geïntroduceerd. Hij wordt genoemd Salomo's knecht in vers 26. En over hem wordt geschreven in vers 28. De man Jerobeam was een dapper held. Toen Salomo deze jongeling zag dat hij arbeidzaam was, zo stelde hij hem over al de last van het huis van Jozef. Dat wil zeggen dat Jerobeam verantwoordelijk werd voor de hele stam van Jozef. De stammen van Efraïm en Manasse zijn dat dan, maar in ieder geval die van Efraïm, waarvoor hij verantwoordelijk werd. En dan staat er, vers 29, het geschiedde nu te dier tijd als Jerobeam uit Jeruzalem uitging, dat de profeet Ahia, de Siloniet, hem op de weg vond en hij zich een nieuw kleed aangedaan had en zij beiden alleen op het veld waren, ging verder niemand wat aan. Wat nu volgt werd niet aan het volk aangekondigd of wat dan ook, maar het was alleen even tussen Jerobeam en Ahia, de profeet. Ze waren beide alleen op het veld. Zo vatte, vers 30, Ahia het nieuwe kleed dat aan hem was en scheurde het in 12 stukken. En hij zei tot Jerobeam, neem u 10 stukken Want alzo zegt de Heere, de God Israëls, let op de terminologie. Alzo zegt de Heere, de God Israëls. Zie, ik zal het koninkrijk van de hand van Salomo scheuren en u 10 stammen geven. Maar 1 stam zal hij hebben, Salomo namelijk, 1 stam zal hij hebben om mijn knecht Davids wil en om Jeruzalems wil, de stad die ik verkoren heb uit alle stammen van Israël. Lees je nou netjes en reken je mee, dan heb je samen maar 11 stammen. En dat zou je vooral even moeten uitrekenen, want dan weet je dat er iets mis zit. 10 voor Jerobeam, 1 zal gewoon blijven bij Salomo, dan wel zijn zoon, zoals verderop gezegd wordt. Maar dan heb je er nog maar 11, bij er 1 kwijt. Maar de gedachte is eenvoudigweg deze, dat van de 12 stammen gaan de 10 naar Jerobeam. 1 stam blijft gewoon bij Salomo, dan wel Rehabeam. Zijn eigen stam namelijk, Juda, zo zonder meer. Maar daarover wordt hier niet gesproken. Wat hier gezegd wordt, is dat een andere stam meegegeven zal worden met Juda. En zo kom je aan 12. Dat heb je toch, hè? Dus als er staat, maar 1 stam zal hij hebben, is dat niet de stam van Juda? Maar is dat de stam van Benjamin, zoals later blijkt? En dan heb je er wel 12. Maar goed, lees maar verder. En wat er staat is in ieder geval, die ene stam die gaat, blijft bij Salomo, bij het huis van David, om Jeruzalems wil, om de stad die ik verkoren heb uit alle stammen van Israël. Daarom dat ze mij verlaten en zich nedergebogen hebben voor Astoret, de god der Sidoniërs, Kamos, de god der Moabieten en Milchom, de god der kinderen Ammons, en niet gewandeld hebben in mijn wegen om te doen wat recht is in mijn ogen, te weten mijn inzettingen en mijn rechten gelijk zijn vader David. Doch niets van dit koninkrijk zal ik uit zijn hand nemen, uit de hand van Salomo namelijk, want zolang Salomo leefde zou de situatie blijven zoals hij was. Niets van dit koninkrijk zal ik uit de hand van Salomo nemen, maar ik stel hem tot een vorst al de dagen zijns levens, om mijn knecht David wil, die ik verkoren heb, die mijn geboden en mijn inzettingen gehouden heeft. Maar uit de hand van zijn zoon, en dat was Rehabeam dan, uit de hand van zijn zoon, de zoon van Salomo, zal ik het koninkrijk nemen. En ik zal u daarvan 10 stammen geven. En zijn zoon zal ik een stam geven. Rehabeam dus. Zijn zoon zal ik een stam geven. Opdat mijn knecht David. Maar de gedachte is het huis van David. En daarmee de stam van Juda. Opdat mijn knecht David altijd een lamp voor mijn aangezicht hebben in Jeruzalem. De stad die ik mij verkoren heb om mijn naam daar te stellen. Zo zal ik u nemen en gij zult regeren over al wat uw ziel zal begeren. En gij zult koning zijn over Israël. Maar dan een Israël bestaande uit de 10 stammen. Waar Juda dus niet bij hoorde. En vervolgens waarbij Benjamin, de stam van Benjamin, was toegevoegd aan Juda. Dat is het idee. En als Benjamin, dat ene stammetje, dan moet fungeren als een lamp bij Juda en in Jeruzalem, moet het duidelijk zijn dat deze lamp afkomstig is, inderdaad, van Jozef of van Ephraim of van Jerobeam. Kortom, hij vertegenwoordigt de 10 stammen eigenlijk bij Juda. Dat is het idee. En verder, er staat natuurlijk gewoon, gij zult koning zijn over Israël, zodat de naam Israël bepaald niet de naam is voor Juda en het koninkrijk van het huis van David. Integendeel, de naam Israël wordt meegegeven met de 10 stammen van Israël en komt dus terecht bij een koningshuis waarvan Jerobeam de eerste is, een koningshuis uit Jozef. Die hebben we toch, hè? Nou goed, het verhaal gaat verder met vers 38. En het zal geschieden, zo gij horen zult al wat ik u zal gebieden en mijn wegen zult wandelen en doen wat recht in mijn ogen is, houden in mijn inzetting en mijn geboden, gelijk als mijn knecht David gedaan heeft, dat ik met u zal zijn en u een bestendig huis bouwen, gelijk als ik David gebouwd heb, en zal u Israël geven. Nou kun je lezen, Dat, en zal u Israël geven als een... als een terugkeer bij het onderwerp. Ik zal u Israël geven enzovoort. En daarna, als u zult doen wat mijn geboden bewaart, voert maar heten mag, dan zal ik met u zijn. Kortom, ik zal u Israël geven. Je kunt natuurlijk ook lezen dat tot Jerobeam gezegd wordt, als je je houdt aan de woorden Gods enzovoort, zoals David dat gedaan heeft, zegt de Heer tot hem, dan zal ik met u zijn. Ik zal u een bestendig huis bouwen. En ik zal u alsnog Israël geven. Heb je dat? Later. Waarbij Israël, de naam Israël, ineens een hogere betekenis krijgt. Dat is niks bijzonders. Want dan staat hier gewoon dat als die 10 stammen het woord des Heren zouden gehoorzamen, dan zou de Heer met deze 10 stammen zijn. Toch? Dan zou de Heer hen een bestendig, een standvastig huis bouwen. En zoals hij dat aan David gedaan had, dat wil zeggen een koninkrijk. En daarmee een rijk. En vervolgens zou de Heer aan die 10 stammen geven Israël. Hebben die nog? Waarbij wij onder dat laatste term Israël gewoon verstaan, de gemeente. Want als ik dan terugkom op het verhaal van, laten we zeggen, gisteravond, dan komt het er inderdaad op neer dat op een gegeven tijdstip ineens deze 10 stammen, althans het koningshuis daarvan, de opvolger van Jerobeam en erfgenaam van Jerobeam, Caradoc, gehoorzaam wordt aan de woorden des Heren, aan de inzettingen, aan de woorden van David en dat in navolging van David, kortom, komt tot geloof in de Heer Jezus Christus, met als gevolg dat de Heer met hem is, hem een koninkrijk geeft, een machtig koninkrijk. Laten die Britten het niet horen, maar de Great British Empire en hoe het allemaal heet mag enzovoort. Maar ik heb het dan gewoon even over de geschiedenis. Het kan niet missen dat inderdaad daar waar het christendom verbreid werd, gewoon kerkgeschiedenis, dat daar waar het, of een algemene geschiedenis, daar waar het christendom verbreid werd en algemeen ingang vond, daar werden deze landen welvarend. Ook in materieel, gewoon stoffelijk opzicht. Daarmee wil ik niet gezegd hebben dat de Heer voor zo'n volk zorgt. Want ik denk dat christelijke volken in onze bedeling officieel niet bestaan. Maar het is natuurlijk wel zo dat als 90% van de bevolking inderdaad oprecht gelovig is, dan zegent de Heer 90% van de bevolking en er valt voor die andere 10% dan ook nogal wat te regelen. Via die 90 bedoel ik. Met zo'n land gaat het dan goed? Zo is dat gewoon. Ik ben er stellig van overtuigd dat de welvaart van de westerse wereld in de loop der eeuwen inderdaad het gevolg is van zegeningen die de Heer gaf. Niet omdat zulke nette mensen waren, want het waren zij niet, maar omdat het in het algemeen gelovigen waren. Dat is gewoon een Bijbels beginsel. En ik denk dat we dat hierin ook lezen. Wat de zogeheten Brits-Israël-beweging dan ook leert, is dat de zegeningen van de westerse wereld zegeningen van Gods wegen zijn, omdat wij die westerse wereld, omdat het nou eenmaal Israël is en afstamt van de 10 stammen van Israël. Johannes de Heer noemde het een dwaalleer, zeg ik altijd, en daar had hij groot gelijk in. Dat is namelijk een dwaalleer, om de eenvoudige reden dat in zo'n verhaal totaal niet gesproken wordt over geloof en wedergeboorte en het idee van een gemeente met hemelse roeping en erfenis, verlost uit deze wereld, komt er zelfs helemaal niet in voor. Het is een leer die gebruikt werd en nog steeds wordt ter ondersteuning van nationalistische belangen. He, chauvinisme, u weet wel, Gods eigen land enzovoorts. Want wij zijn Israël. Maar dat is een misverstand. Wij zijn pas echt Israël als wij gelovigen zijn. Dat is waar het om gaat. En nationaal heeft deze gedachte, deze Bijbelse waarheid op zich geen enkele consequentie. Want waar het om gaat is dat men zou geloven. Dat is precies hetzelfde dat de God het hele verhaal loslaat en spreekt over Israël in het Oude Testament. Waar lezen we dan dat de Heer Israël zou zegenen? Wij lezen dat hij Israël zou zegenen als het zijn stem zou gehoorzaam zijn. Israël zou niet gezegend worden omdat het nou eenmaal Israël is, omdat het nou eenmaal het uitverkoren volk is. Integendeel, dat heb ik dus ook even nagevraagd aan Anatevka, maar bij nader inzien stond hij niet in de Bijbel. Dus ik laat het er maar bij. Maar die was in ieder geval van mening dat het een vloek was om tot het uitverkoren volk te behoren. En ik bad tot God, kunt u nou niet één keer even voor eventjes een ander volk uitverkiezen? Kunnen we er hier voor een kort poosje vanaf? Enzovoort. Het punt is gewoon dat zegeningen beloofd worden aan, domweg, aan gelovigen. En het blijkt dat waar deze gelovigen in de eerste plaats gevonden worden in onder westerlingen, zal ik maar zeggen, want dat is nou eenmaal zo, daar zegent de Heer hen. De achtergrond van het verhaal is dat die westerlingen wel degelijk op een of andere wijze afstammelingen, erfgenamen zijn van 10 stammen van Israël. Precies zoals de Heer feitelijk dus had aangekondigd. Hè. We hebben het daar nog wel eens over. Maar het is ook wat hier via Jerobeam wordt aangekondigd en hem wordt gezegd. Hij zou Israël krijgen, Juda niet, want dat zou Rehabeam volgen. Maar terwille van David en dus het huis waarvan de Rehabeam nou eenmaal lid was, zou de Heer hen nog één stammetje extra meegeven. Dat werd de stam van Jozef. En zo gaat de stam van Benjamin. En zo gaat de naam Israël dus inderdaad mee met de tien stammen. En wordt Israël vervolgens na Salomo geregeerd door een koning uit het huis van Jozef. En daarmee Efraïm. De volgende verzen zeggen, vers 39 en 40, of vers 40 wil ik eigenlijk alleen lezen, maar staat: daarom zocht Salomo Jerobeam te doden. Want Jerobeam werd dus, zou dus zijn opvolger zijn, maar het was niet zijn lijfelijke zoon. Hè? Dus ontstond vijandschap, maar Jerobeam maakte zich op en vluchtte naar Egypte tot Sisak, de koning van Egypte. En hij was in Egypte totdat Salomo stierf. En moet ik altijd wat lachen, want ja, zo herhaalt de geschiedenis zich. Hier heb je een directe afstammeling en erfgenaam van Jozef. Een die gesteld was over de ganse last van Jozef, zoals het er stond in vers 28. Hij wordt een slachtoffer van de jaloezie van koning Salomo. Zoals die andere Jozef ooit slachtoffer werd van de jaloezie van zijn broers. Tot beide werd van tevoren gezegd dat zij koning zouden zijn, toch? En over hun broeders zouden heersen, toch? Wordt over beide gezegd. Maar beide komen terecht in Egypte. Waarna wij natuurlijk heel voorzichtig ook even denken aan nog een andere Jozef. Die kreeg een zoon die koning zou zijn. Toen viel het een prooi aan de jaloezie van de toenmalige koning der Joden, genaamd Herodes. En hij vluchtte dus en wel naar Egypte. Zie, heb je tot 3 keer hetzelfde verhaal. Moet vast nog wel vaker voorkomen. Maar goed, daar hebben we het nou niet over. Het is een vast beginsel. Naar Egypte. Later lezen wij dan in de rest van het hoofdstuk dat Salomo overlijdt en in hoofdstuk 12 vindt, komt dan de opvolgingskwestie ter sprake. Want de normale, meest voor de hand liggende opvolger is een Rehabeam die het volk tot zich verzamelt en meteen belastingverhoging aankondigt, zal ik maar zeggen. Zal een zwaarder juk opleggen enzovoorts. En Israël neemt dat zwaardere juk niet, wil daar niet van horen enzovoorts en trekt zich daarvan terug. Dat wil zeggen, de deling, de splitsing van het Rijk komt tamelijk spontaan tot stand. De enige die die zwaardere lasten wel acceptabel vinden zijn de Joden, namelijk de leden van de stam van Juda. Hebben die nog? Maar de andere stammen, zeg maar de 10 voor het gemak, Benjamin buiten beschouwing latend, de 10 voelen daar niks voor. En er gebeurt dus Het gebeurt dus precies zoals de heer zei. De 10 stammen worden gesteld onder de heerschappij van Jozef. Maar het is een aardige illustratie van de geschiedenis in de dagen van de Heer Jezus. Uiteraard, toen het erfrecht inderdaad ter sprake kwam en de vraag was wie zal er heersen. En wat de Joden betreft, de lasten konden niet zwaar genoeg zijn. Net als hier. Zij hielden vast aan de wet die dag in dag uit zwaarder werd. Het was een juk waarvan Petrus zei, dat hebben wij nog onze vaders kunnen dragen. Maar de Joden vonden het lekker. Ik denk dat dat duidelijk genoeg is. Want anders dan zegt u weer, ja, wie kan dat nou leuk vinden dat hij onder zware lasten geplaatst wordt. Nou, het is een bekendgegeven, er zijn er die dat heerlijk vinden. En ook in dit opzicht, de wet. Het is een uitdaging, enzovoorts, om dat op te brengen, om dat juk te dragen. Ja, de stam van Juda wilde dat wel, maar de rest van Israël niet. En zo is het gekomen dat inderdaad de Joden die vasthielden aan de wet, inderdaad afgezonderd werden van Israël. Want degene die die zware lasten niet wilde, dat is het echte Israël. En dat wordt geplaatst onder Jozef. Heb je dat nog? Vertel ik het te moeilijk, 's morgens vroeg. Nou, dat is wat hier gebeurde, maar dat is feitelijk wat ook aan het begin van onze bedeling gebeurde. De Joden zwaarder onder de wet dan ooit tevoren, tot op deze dag. 7 maal zwaarder, zegt de Bijbel. Hield vast aan de wet, wel juk met 7 maal zwaarder. Maar de naam Israël is terechtgekomen heel ergens anders. Wij zeggen, oppervlakkig, maar volkomen terecht, het is terechtgekomen bij de gemeente. Maar iets fundamenteler, het kwam terecht bij Jozef dus. En dat is wat ook hier gezegd wordt. En aan het eind van het verhaal staat er ook nadrukkelijk in vers 19 van hoofdstuk 12. Alzo vielen de Israëlieten van het huis Davids af tot op deze dag. Maar let op dat de naam Israël hier voor de zoveelste keer in deze 2 hoofdstukken gegeven wordt aan de 10 stammen van Israël. Als je daarna dus leest over de Joden die zich Israël noemen of zich voor Israël uitgeven, dan zou dat toch enige verbazing onzerzijds moeten wekken. Hoezo Israël? Want dat waren toch de 10 stammen en zo is het ook. En langs die lijn komen we dus inderdaad buiten Juda om terecht bij de gemeente. Dat die ene stam overigens die meegegeven werd met Juda, de stam van Benjamin is, dat staat er niet met zo geweldig veel woorden, maar het staat wel vanaf vers 20. Want daar staat het geschieden als gans Israël hoorde dat Jerobeam wedergekomen was uit Egypte. En er staat niet eens bij, gelijk geschreven is uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Leuk, hè? Staat er niet bij, maar we kennen die gedachte toch? En hier komt die zoon, een erfgenaam. Jerobeam, de zoon van Jozef via Efraïm. Hij zal tot zoon worden aangesteld, maar ik word geroepen uit Egypte waarheen hij gevlucht was. Weet u nog die andere Jozef? Die kwam terug uit Egypte met zijn zoon, dat wil zeggen, de Heer Jezus. En hij kwam terug uit Egypte naar Canaan, zal ik maar zeggen. En toen zei de Heer, nee, niet in Bethlehem, niet in Juda, maar in Nazareth moet je gaan wonen, in Galilea. Ook aardig, hè? Jozef was immers van ook uit het huis van David, hoorde thuis in de stad Davids, Bethlehem enzovoort. Hij kwam terug uit Egypte, zou zich dus vestigen in Bethlehem. En dat zo moet het natuurlijk, want hier komt heel onze koninklijke familie vandaan. Nee, zei de Heer tot Jozef, nee, niet Bethlehem, Nazareth. Ga terug naar Nazareth in Galilea. Leuk, hè? Ja, Galilea der Heidenen, maar ik weet nooit wanneer ik dat nog weer eens moet zeggen. Galilea der Heidenen en merkwaardige wijze Gallië. Galilea lees ik altijd als Gallië. Want dat is wat het is, overdrachtelijk gesproken. Maar het is precies hetzelfde verhaal dus, hè? Hier tevoren al afgebeeld. Toen herinner ik mij plotseling dat de Heer Jezus opgestaan zijnde uit de dood en gesteld zijnde tot erfgenaam van het heelal, Aan wie dus gegeven was alle macht in hemel en op aarde. Hij stond op uit de dood. Hij maakte zich bekend aan zijn discipelen. Weet u wel, hebben we het over gehad, hè? Zo zal ik uw naam aan mijn broederen verkondigen. En hij maakte zich bekend aan zijn discipelen. Hoeveel waren er dat oorspronkelijk officieel? 10. 10. Hij verscheen in de opperzaal aan 10 van de 12 discipelen. Want 2 waren er niet. En die 10 hadden de deur dicht en op slot vanwege de vrezen der Joden. Dus wie waren er nog meer niet? Heel goed, de Joden. He. Maar de aardigheid is dat die 2 van de 12 die er niet waren, allebei bekende typen, echt waar, bekend, van de zonderschool, mijn zonderschool weet je wel, van de bekende, volgens de bekende verhalen waren die 2 typen van het Joodse volk. Niet omdat het dan toevallig een leuke verdeling is in 10 en 2, maar om heel andere redenen. Namelijk omdat degenen die er niet waren, dat waren Judas, die heette dus al zo, Judas in het Grieks. En Judas is nou eenmaal het bekende type, volgens de Bijbel, van het Joodse volk dat de Messias schijnbaar wel accepteerde, maar in werkelijkheid verwierp, definitief. Dat is Judas. Het oordeel van Judas is het oordeel over het Joodse volk. Hij struikelde over de steen en viel op de steen te pletter. Toen vroeg iemand, dat kan ik in de Bijbel niet vinden. Nou ja, het staat in Handelingen 1. Niet in Matthäus of wat dan ook. Handelingen 1. Hij verworg zich, staat in de evangelie, maar er staat in Handelingen 1 dat hij te pletter is gevallen, zodat het vermoeden bestaat dat hij zich ophing, maar het touw brak. Op zich is dat zeer schlemielig, en aangezien dat een Jiddisch woord is, bevestigt deze theorie. Maar goed, dat even terzijde. Maar dat is Judas, een beeld van het Joodse volk. En de andere die niet aanwezig was in de opperzaal bij die gelegenheid was ene Thomas, die de reputatie heeft van ongelovig te zijn. Dat heeft hij aan 7 zwakke dagen uit zijn leven te danken. Te wijten moet ik dus zeggen. Maar Thomas was er nou eenmaal niet, want Thomas zei, ik geloof er toch niks van. Ik zie het niet meer zitten, ik geloof het niet. Maar 7 dagen later, zijn een type van de 7e leven, Daniel, voetnootje. Maar 7 dagen later was Thomas alsnog bij de vergadering aanwezig. En toen verscheen weer de Heer aan zijn discipelen in de opperzaal. En het idee is dus inderdaad, een bekend gegeven, dat Thomas een type is van het Joodse volk. Zoals dat aanvankelijk de Heere Jezus verwierp en liet kruisigen. Maar zoals het vervolgens alsnog tot geloof kwam. Begrijpt u wel? Maar niettemin een beeld van het Joodse volk. Dus verder zal ik er niks van zeggen. Maar beiden, daarvan is bekend en kan worden aangetoond dat ze een beeld zijn van Juda en daarmee van de 2 stammen van Israël. Nou, als nou de 2 die er niet zijn een beeld zijn van de 2 stammen van Israël in ongeloof, waarvan zijn dan de 10 die er wel zijn een beeld? En dat is makkelijk genoeg. Van de 10 stammen van Israël, zoals die officieel althans tot geloof zouden komen. Dat is een eenvoudige verhaal. Maar goed, de Heer stond op uit de dood, maakte zich bekend aan zijn discipelen. Maar ook, je kan het ook anders vertellen, de Heer stond op uit de dood, ontmoette ene Maria. En als je Maria leest, moet je dus aan precies hetzelfde verhaal denken. Maar dat heb ik u gisteren geloof ik verteld. Hè? Over de vrouw die zal zwanger worden en een zoon baren. Enzovoorts. Hij maakte zich bekend aan Maria. En hij zei tot Maria, ga naar mijn discipelen, of mijn broeders, of wat hij maar zei. En zeg tot hen dat zij gaan naar Galilea. En daar zal ik hen ontmoeten. En profetisch is het direct herkenbaar. Want de Heer laat zich kennen, maakt zich bekend aan de zijnen, maar niet in Jeruzalem en binnen een Joods kader, maar in Galilea en dus in een Gallisch kader. Dan wel Keltisch kader, dan wel gewoon het kader van Jozef en van de 10 stammen. Dat is wat het is. En als je dan langs een heel andere weg een verhaal hoort over een Jozef die het evangelie brengt in Brittannië onder de daar wonende Kelten, dan zeg je nou, geloof dat ik dat wel eens eerder gelezen heb. Hè? En als men dan zegt, nou, maar het is niet 100% te bewijzen, denk ik, nou, ik heb die gedachte nou al zo vaak gelezen in mijn Bijbel zelf, dat moet kloppen. Zo zit het gewoon, daar heb je je Bijbelse argumenten. Nou goed. Maar er staat hier dan, want ik moet natuurlijk weer terug naar 1 Koningen 12. Het geschiedde als Hans Israël hoorde dat Jerobeam wedergekomen was. Dat Jozef terug was uit Egypte. Dat Jozef nog leefde, want zo kun je het ook nog zeggen. Dat ze henen zonden en hem in vergadering riepen en hem over gans Israël koning maakten. Zij maakten Jerobeam uit Ephraim en Jozef koning. Over gans Israël. Niemand volgde het huis van David, Rehabiam namelijk, dan de stam van Juda alleen. Dan heb je een splitsing in 11 en 1. Dat heb je toch? Alleen Juda volgde het huis van David. Maar ja, David was nou eenmaal uit Juda. En dan verder. Toen nu Rehabiam te Jeruzalem gekomen was, de koning van Juda dus, vergaderde hij het ganse huis van Juda en de stam van Benjamin om te strijden te trekken tegen het huis van Israël, staat er vervolgens. En daar zie je dus welke van die stammen dan inderdaad met Juda meegaat, namelijk de stam van Benjamin. Een klein stammetje overigens, vandaar dat het makkelijk overgeslagen wordt. Maar dat is in ieder geval de gang van zaken. En vervolgens krijgen we in vers 23, zeg tot Rehabiam, de zoon van Salomo, de koning van Juda, en zeg tot het ganse huis van Juda en Benjamin en het overige des volks. En dat zegt de Heer zelf hier, en die verdeelt dus hier inderdaad Israël met deze woorden. Dus Rehabiam, de koning van Juda, het ganse huis van Juda en Benjamin en tot het overige des volks. En zo valt die splitsing uiteen. De relatie trouwens tussen Benjamin aan de ene kant en Jozef aan de andere kant, heb ik je gisteren genoemd, uit de geschiedenis van Jozef, die blijkt helaas ook niet algemeen bekend te zijn. Maar het is een heel uitgebreid verhaal. Ik kan er onmogelijk op ingaan, want dan verdwaal ik helemaal in dit onderwerp. Maar het is juist de geschiedenis van Jozef die uitdrukking geeft aan precies dezezelfde waarheden. In de geschiedenis van Jozef lezen we in de allereerste plaats natuurlijk over de beloften die aan Jozef gedaan worden via de dromen dat hij koning zou zijn. Vervolgens lezen we over de jaloezie die er nou eenmaal is, dan omdat Jozef uitverkoren is om koning te worden. Zij verwerpen Jozef. Zij verwerpen Jozef en hij komt dan terecht in Egypte, waar hij zoek raakt. Leuk hè, raakt zoek. Zoals het volk onder de naam Jozef, dan wel de naam Ephraim, later ook gewoon zoek raakt. Hè. Maar hij komt, Jozef komt in Egypte terecht. U weet wel, vertel ik het even snel. Komt in Egypte terecht en hij komt daar terecht in het huis van ene Potifar, waar hij problemen krijgt met een vrouw, dan wel een vrouw krijgt problemen met haar. Ik weet nooit hoe je dat nou zeggen moet precies. Maar in ieder geval, dat gebeurt. En nou, ik kan het wel anders zeggen. Die vrouw van Potifar die wil wel een gemeenschap met Jozef, waarbij het initiatief bovendien van deze vrouw uitgaat en niet van Jozef. En waarbij Jozef bovendien van mening is dat het niet kan, omdat die vrouw al een man heeft. En waar het een uitbeelding is, dat zeg ik nu zonder enige argument verder, want daar heb ik echt geen tijd voor. Dus dat zoek u dan zelf maar eens een keer na. Waar het een beeld van is, die vrouw van Potifar, gewoon van het Joodse volk, dat getrouwd is officieel met Jehova en dus door de wet aan de man verbonden is. Die heb je toch? En dat Joodse volk wil weliswaar eventueel wel Jozef, dan wel de zoon van Jozef. Men wil namelijk, hoe noemen ze hem ook weer, Mashiach ben Jozef, noemen ze hem niet zo, bij gelegenheid. De Messias, de zoon van Jozef. Kennen ze goed, maar ik bedoel gewoon de Messias. Ze willen wel de Messias, Maar niet ten koste van het huwelijk dat er al is. Zij willen wel de Messias, maar niet ten koste van de wet. Want het is zo lekker te leven. Nou goed. Zij willen wel een Messias hebben, maar die Messias moet dan koning over hen zijn, zal ik maar zeggen. Ze willen de Messias wel hebben, maar dan moet dat wel gebeuren onder het judaïsme. Wij lezen het ook letterlijk in het Nieuwe Testament. Vraag me nou straks niet waar dat staat. We lezen het letterlijk in het Nieuwe Testament. Toen kwamen de Joden tot hem en ze namen hem om hem met geweld koning te maken. Zij wilden de Heer Jezus, de zonen Davids, wel degelijk als koning. En ze wilden hem met geweld, ze wilden hem dwingen om het koningschap te aanvaarden enzovoorts. En dat zal dan dus geweest zijn onder de wet. Dat is een tekst die door weinigen begrepen wordt gewoonlijk hoor. Zeggen ze, is toch goed? Ze willen hem toch tot koning? Waarom staat er dan later dat ze zeggen, wij willen niet dat deze over ons koning zij? Dat wilden ze toch wel, met alle kracht, maar de Heer wilde niet. Maar punt is gewoon, ze wilden hem wel tot koning, maar onder een Joods en daarmee judaïstisch en daarmee wettisch systeem. Maar hij was juist gekomen om hen van de wet te verlossen. Dus Jozef komt in Egypte terecht, in het huis van Potifar. Die vrouw wil Jozef wel hebben. Maar Jozef zegt, ja, zo gaat het niet. Moet eerst wat anders gebeuren. Zo gaat het niet. Dus zij greep Jozef bij zijn kleed. De rok, of het te veel verviger was. Nee, dat was het niet, maar bij wijze van spreken. Het was dat kleed van Jozef. De rok van Jozef, ze greep hem bij zijn rok. En Jozef liet zijn colbertje, zal ik maar zeggen, liet die openglijden enzovoort. En ging er nogal bloot vandoor. Die begrijp je toch of niet? Dat betekent, hij legde zijn heerlijkheid af, want het kleed is een beeld van heerlijkheid. Heerlijkheid in de wereld, zichtbare heerlijkheid overigens, dat is het kleed, hè. Hij legde zijn kleed af, en daar sta je er toch bepaald niet al te heerlijk bij, hoor, zo is dat nou eenmaal. Hè? Maar hij legde zijn heerlijkheid af en vluchtte. Dat is wat de Heere Jezus deed. Hij legde zijn heerlijkheid af en vluchtte. Uit Juda en van onder de wet weg. En van Juda vandaan. Hij liet Juda los, want hij wilde er niet mee te maken hebben. Dat is ook inderdaad wat er gebeurd is. En het verhaal in de Bijbel gaat zelfs bij gelegenheid letterlijk verder. Dat hebben we ook al gelezen, zei het in het voorbijgaan in Psalm 22. Gaat zelfs in de Bijbel letterlijk verder met die rok. Maar nu van de Heere Jezus. Dat kleed uit één stuk geweven. Eigenlijk naar oud-testamentische normen, dus het kleed van de hoge priester, maar dat even terzijde. Is zo. Maar de rok van de Heer Jezus, die bij de soldaten terechtkomt, die zeggen, nou het is zonde om dat nou te verdelen. Dat moeten we bewaren. En er werd om geloot. En de vraag is nog steeds, naar wie ging deze rok? Wie heeft de heerlijkheid van Christus ontvangen? En het staat er niet bij. En officieel weten wij het niet, maar u en ik weten het. Wij zijn immers het lichaam van Christus. Ze zijn dus bekleed met de heerlijkheid van Christus, of niet? Die rok is bij ons terechtgekomen, maar in het verborgene. Van de Heere is dit geschied, uitgedrukt in, zij werpen het lot over mijn gewaad. Drukt altijd uit van, er gebeurt wel wat, maar de mens heeft er geen invloed op. Het schijnt toeval te zijn. Maar het is van de Heere gezien, dat is het verhaal. En heb ik er nog een overgeslagen in het voorbijgaan. Want terwijl de Heer zijn kleed zelfs letterlijk aflegde en gekruist werd, was er nog een andere jongeling die gegrepen werd bij zijn kleed. En die legde ook zijn kleed af en vluchtte precies zoals Jozef de nacht in. Ja, waar het staat. Dat weet ik niet, in een van de evangelieën uiteraard. Hè? U hoort er eens al iemand die het vertellen kan. En omdat er niet bij staat wie het was, weet iedereen wie het was. Behalve die lui die nog moeten promoveren natuurlijk, die bedenken wat nieuws. Maar, dat was dus Johannes. Maar al sinds jaren daar zeg ik dat Johannes een beeld is van de 10 stammen van Israël die tot geloof komen, zoals Petrus, zijn maatje, een beeld is van de 2 stammen die tot geloof komen. Die 2 die ook wisselden, weet u nog, ze liepen beide naar het graf, ze startten weliswaar gelijk. De een liep harder, maar dacht dat de wedstrijd eerder afgelopen was, stopte het een ronde te vroeg. Stopte bij de ingang van het graf en de andere apostel die later aankwam was de eerste die het graf inging. Ismaël, Isaac, Esau, Jacob, Ruben, Jozef, Manasse, Ephraim, Salomo, Nathan. Je weet nooit wie de eerste is. Het wordt verwisseld. Altijd hetzelfde verhaal. Zie je? Het is niet zomaar een ideetje, maar het herhaalt zich vele malen. Je kunt het gewoon over elkaar heen leggen. Nou goed, maar het leukste komt nog. Want Jozef vlucht bij Potifar vandaan, weet u wel. De nacht in. En s'avonds laat komt Potifar thuis van kantoor. En nou goed. Die vrouw vertelt dan een of ander verhaal. Een aannemelijk verhaal. Iedereen van ons zou het geloofd hebben. Waren het niet dat we toevallig wisten hoe het echt gebeurd was. Toch of niet? Je gelooft toch altijd dat de mannen achter de vrouwen aan zitten en niet andersom. Maar goed, laat maar zitten. Even de kring rondkijken. Om je beter te leren kennen. Maar goed. S'avonds komt Potifar thuis. Mevrouw Potifar, Potifera dus eigenlijk. Maar goed. Ja, goed. Maar mevrouw Potifar vertelt aan Potifar hoe het gegaan is. En Potifar, of hij nou boos wordt of niet, dat ben ik vergeten. Ik heb alleen begrepen dat hij laconiek reageert. En vaststelt dat deze Jozef dus in zijn huis, in aanwezigheid van zijn vrouw, niet te hanteren valt. Dat wil zeggen, dat kan niet. Net zo goed als je de kool en de geit niet samen kunt zetten in een bootje. En je moet ze zien te sparen, dus moet je wat heen en weer bewegen met kolen en geiten en wolven. Dat verhaal kent u toch? Goed. Nou, dat is wat Potifar doet, dus hij neemt Jozef en zet hem in de gevangenis. Had de man daar het recht toe? Misschien niet, maar de gevangenis was toevallig ook het huis van Potifar. Want Potifar was de overste der trawanten, enzovoorts, en uit dien hoofde, dus ook gewoon, zal ik maar zeggen, de baas van de gevangenis. En de gevangenis was dus net zo goed een huis van Potifar. En hij zegt, als die man dan in mijn ene huis, mijn persoonlijke huis, niet past, dan zet ik hem toch in dat andere huis. Die heb je toch hopelijk? En zo wordt hij van het huis van Potifar met die vrouw, een beeld van Juda, gezet in de gevangenis. Een ander woord van gevangenis is ballingschap. In de Bijbel althans. Hij zet hem in de gevangenis en Jozef neemt daar precies dezelfde positie in die hij eerst innam in het huis van Potifar. In zijn privéwoning. Hij werd namelijk de chef van de gevangenis. En ik zeg altijd, in de gevangenis deelde hij de lakens uit, was verantwoordelijk voor al wat er omging enzovoort. Was verantwoordelijk om voor deze gevangenen te zorgen enzovoorts. Hij beheerde heel het huis, het andere huis van Potifar. Het lijkt me duidelijk dat daarmee die gevangenis, die ballingschap, gewoon een beeld is van de 10 stammen van Israël. En dat dus Jozef bij, overdrachtelijk gezegd, die 10 stammen van Israël in de ballingschap terechtkomt. En als er iemand zegt, er is een verhaal dat ene Jozef van Arimathea het evangelie gebracht heeft, rechtstreeks naar Brittannië en aan het koninklijk huis van Brittannië enzovoort. Dan zeg ik, hé, dat heb ik toch ergens... Dat heb ik dan toch eerder gehoord. Dat is toch net het verhaal als uit de Bijbel. En zo steekt het dus in elkaar. Hè? Nou goed, daarna krijgen we het verhaal van de schenker en de bakker. De bakker wordt gehangen, de schenker wordt verhoogd. De bakker is een beeld van de 2 stammen, de schenker is een beeld van de 10 stammen. Dat was een snelle. De geschiedenis herhaalt zich. Toch? Daarna komt Jozef via de schenker en niet via de bakker uiteraard. Via de schenker aan het hof... Men was hem trouwens vergeten inmiddels. Jozef, natuurlijk, want Jozef wordt altijd vergeten. Heel de Bijbel door altijd. Maar Jozef wordt verheerlijk, komt aan het hof en wordt de machtigste man in het koninkrijk. Toen komt het op neer, net onder de farao enzovoorts. En dan begint het verhaal opnieuw. Maar dat kan ik niet uitgebreid vertellen. Om met 7 vette en 7 magere jaren enzovoorts. En 7 vette koeien en 7 magere koeien. En 7 vette aren en 7 magere jaren die iets met elkaar hebben. Maar er verandert aan de buitenkant in ieder geval niet veel. De magere eten de vette op, maar de magere blijven net zo mager als ze eerst waren. Hebben die nog? De vetten zijn in beeld van Juda, de mageren zijn in beeld van de 10 stammen van Israël die immers in ballingschap zijn en vervreemd, letterlijk vervreemd van het burgerschap Israëls, dat ga ik niet uitleggen, vervreemd van het burgerschap Israëls enzovoort. Maar die mageren krijgen de zegeningen van Juda, de mageren eten de vetten op, maar de mageren blijven toch even mager als ze altijd al waren. De zegeningen van Juda komen terecht bij de 10 stammen, maar de 10 stammen blijven net zo mager als ze altijd al waren. Namelijk gewoon in de gevangenis en zonder God en zonder burgerschap Israëls. Maar wel in het bezit van geestelijke zegeningen, maar die kun je aan de buitenkant niet zien. Hebben die nog? Misschien niet, maar dat geeft niet, want ik heb er nog 100. Dat meen ik, niet uit arrogantie, maar zo is het nou eenmaal. Toen was Jozef koning, was hongersnood in heel de wereld. En toen komt zijn familie naar hem toe om brood te kopen. Maar ze weten niet dat hij Jozef is, want Jozef wordt altijd vergeten. En hoeveel broers komen er naar Jozef? 10. Dan stuurt hij ze later terug naar huis, naar Jacob. En zegt, want Benjamin moet ook meekomen, mijn volle broer. Dat is voor mij de belangrijkste, zegt Jozef. Dus die moet ook meekomen. Hij stuurt ze dus naar huis. Daarna komen de broers het volgende jaar weer bij Jozef. En hoeveel broers komen er dan? Ook 10. Leuk, hè? Ja, die is moeilijk, maar hij had er 1 verstopt. Dus dat vertel ik nou verder niet. Maar lees het maar, nou, ook 10. Er waren 10 broers... En die kwamen dus 2 keer tot Jozef. Maar alles gaat 2 keer. Hij droomt 2 keer, zal ik maar zeggen. Het zijn er die 2 huizen. Alles gaat 2 keer. Hij droomt 2 keer. Later, dat was thuis al, hè. Over die sterren en die scholven. Hij droomt 2 keer over die vette en magere dingen, zal ik maar zeggen. Alles gaat dubbel op. Hij krijgt 2 zonen enzovoorts. Omdat al die dingen verwijzen naar het dubbele deel van de eerstgeborene. Het stempel van eerstgeboorterecht ligt dus duidelijk op deze geschiedenis. Nou, meer zal ik er niet van vertellen. Als we maar beseffen dat dit soort waarheden vele malen en zelfs achtereenvolgens, ten overvloede op precies de manier zoals ik het nu ook vertel, in de Bijbel voorkomen. Dat is zo'n grote hoop. En als je het wil wegredeneren, moet je ze stuk voor stuk wegredeneren. Dan heb je nogal wat te doen, hoor. Nou goed. Ik dacht het hier maar bij te laten, tenzij er nou een dringende vraag is of zo. Want ik moet nou even opletten dat ik wat ik zeggen wilde ook inderdaad gezegd heb. Maar aangezien niemand een vraag stelt of een hand opsteekt, keer ik nog even terug naar 1 Petrus 2. Want dat heb ik gisteren helaas vergeten. Dat had ik u in de eerste plaats zelfs willen zeggen nog. Want ik heb het verhaal wat onvolledig verteld daar. 1 Petrus 2, waar de apostel spreekt over de steen, weet u wel? De steen. De rotssteen. De levende steen. De ene steen. Zodat we een verzoening hebben tussen Livingstone en Einstein. Maar, I presume. Vooruit. Maar de levende steen, de ene steen, de uiterste hoeksteen enzovoorts. Het eigenaardige daarvan is dat de apostel daarbij, heb ik vermoedelijk gezegd, maar dat weet ik niet meer, dat de apostel daarbij 2 schriftplaatsen door elkaar gegooid en gelijktijdig citeert, voor zover het mogelijk is. Namelijk die uit Jesaja 28, aangehaald in 1 Petrus 2 vers 6. Daarom is ook vervat in de schrift, zie ik leg in Sion een uiterste hoeksteen. Maar het gek is, in Jesaja 28 staat, ik leg in Sion een grondsteen. Want de uiterste hoeksteen staat in Psalm 118. En zie ik leg in Sion, dat is niet Psalm 118, maar dat is Jesaja 28. Zie ik leg in Sion een grondsteen, een kostelijke steen, enzovoorts. Waarbij de gedachte is dus dat twee verschillende schriftplaatsen tegelijk aangehaald worden. Jesaja 28, de grondsteen, Psalm 118, de topsteen. Maar er was er nog één die we wel min of meer besproken hebben, maar die weerkomt uit nog een ander schriftgedeelte. Het zijn in feite drie schriftplaatsen die hij citeert, namelijk in vers 7. Want daar staat: voor u dan die gelooft, voor u die gelooft, is deze steen, uit Jesaja 28, dan op Psalm 118, dierbaar, kostbaar, waardevol, eventueel zelfs heilig, kan heel goed. Voor u die gelooft is hij dierbaar, maar tot de ongehoorzame wordt gezegd: de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot het hoofd des hoeks, en een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Maar de steen die geworden is tot hoofd des hoeks is Psalm 118, maar een steen des aanstoots en rots der ergernis is niet Psalm 118, maar Jesaja 8. En let vooral op hoor, want echt waar, het zijn drie schriftplaatsen die je volstrekt door elkaar heen citeert. En een deel van het een, een deel van het ander neemt en aan elkaar plakt. Zie, ik leg in Sion een grondsteen, maar in plaats daarvan zegt hij uitverkoren hoeksteen. En springt van Jesaja 28 naar Psalm 118. En hier in vers 7: de steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot hoofd des hoeks. Maar Psalm 118 gaat verder met: dit is van de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Maar Peter citeert verder en zegt: en een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Maar dat is uit Jesaja 8. Heb je dat? Waarbij je dus zeer nadrukkelijk demonstreert hoe deze drie schriftplaatsen over een steen spreken over precies dezelfde steen. En hij gooit ze gewoon bij elkaar. Hoezo schrift met schrift vergelijken? Hoezo, Petrus die zegt in de tweede Petrusbrief, dit eerst wetende dat het geen profetie is van eigen uitleg. Met de gedachte daarbij dat profetieën elkaar moeten verklaren. Kortom, dat de verschillende schriftgedeelten elkaar aanvullen, elkaar completeren en daarmee elkaar verklaren. Nou, dat is precies wat hij doet. Maar de aardigheid is dat, nog even naar Jesaja 8 wil dan, maar eerst even vers 7, dat u die goed in gedachten hebt. Want er wordt gesproken over een steen die dierbaar is voor degene die geloven. Dat heb je toch, hè? Voor u die gelooft is die steen dierbaar, kostbaar, heilig wellicht. Maar als het daarna staat over die steen, die is een steen des aanstoots en rots der ergernis aan het eind van vers 7, dan wordt erbij gezegd voor wie dat is, namelijk voor de ongehoorzame, vers 7, dan wel, het is bestemd voor degene die zich aan het woord stoten ongehoorzaam zijnde. En omdat ze ongehoorzaam zijn, zijn zij ook gezet om zich aan de steen te stoten, om zich eraan te bezeren, dan wel om erop te pletter te vallen. Want dat was ook het commentaar wat de Heer Jezus gaf in Matthäus 21. Maar dat is een paar dagen geleden dat we dat besproken hebben. Waar hebben we dat nou? Een steen die dierbaar is voor de gelovigen, maar die steen des aanstoots een rots der ergernis is voor de ongelovigen. Dat begrijp je toch, hè? Houd hem vast, die gedachte, want dan zoeken we de originele schriftplaats op. Dat is die van Jesaja 8. Vanaf vers 13. Jesaja 8, vers 13. De Heere der Heerscharen, die zult gij lieden heiligen. En hij zij uw vrezen en hij zij uw verschrikking, gewoon gij zou de Heer der Heerscharen dienen. Dat is het eigenlijk, hè? En dan staat er vers 14, dan zal hij zijn tot een heiligdom. En een heiligdom is een heilig ding. Eventueel een heilige plaats, maar normaal gesproken een heilig ding. Dan zal hij uw lieden tot heiligdom zijn. En dan staat er maar als u het mij vraagt moet het gewoon en zijn. Dat staat er ook in het Hebreeuws, maar het Hebreeuws heeft geen woord maar, hè. Hebreeuws gebruikt alleen en. En als de vertalers van mening zijn dat het voegwoord een tegenstelling zou moeten uitdrukken. Kortom, als ze vinden dat er van een tegenstelling sprake is, vertalen ze met maar. Maar er staat altijd maar gewoon en. U weet wel, maar de aarde was woest en ledig, staat er ook niet, hè? Dus dat en is zelfs in de zin van vervolgens. Het valt heel goed te bewijzen, ook grammaticaal, maar daar gaat het nou niet over. Maar dus, we lezen dus en. Dan zal hij tot heiligdom zijn. Dat u-lieden mag je ook weglaten, hè? Hij zal tot heiligdom zijn, voor wie namelijk, is nog maar zeer de vraag. Daar gaat het nou juist over. En let dan op hoe merkwaardig dat de vertalers dat u-lieden hebben ingevuld. Met de andere woorden, zij zeggen even voor wie hij dan een heiligdom is. Maar het punt is dat dat er nou net niet bij staat. Dus je moet gewoon lezen, dat kan ook heel goed. Dan zal hij tot heiligdom zijn en tot steen des aanstoots. En rotsteen der struikeling. En voor wie zal hij heiligdom zijn en steen des aanstoots en rots der struikeling? Het gaat er niet om of we dat nou al begrijpen. Ik vraag nou eens, voor wie zal hij dat zijn? Nou, niet voor uw lieden, dat hebben de vertalers ingevoegd. Maar voor, dat staat er, voor de twee huizen van Israël. De aardigheid is dan dat het toch een beetje moeilijk wordt. Als die Heere der Heerscharen een heilig ding is en tegelijkertijd een steen des aanstoots, dan zouden we toch eerst denken, nou, dat lijkt me toch nou niet helemaal hetzelfde. Het valt te verdedigen hoor overigens, maar dan gaat het dan. U denkt niet, mijn eerste gedachte is niet, dat is hetzelfde. Maar vervolgens staat er, hij zal dat zijn voor de beide huizen van Israël. En daarna ook nog tot een strik en tot een net voor de inwoners van Jeruzalem. Maar ja, die kwam terecht bij de twee stammen, dat hebben we zojuist gelezen. Maar goed, laat ik even buiten beschouwing. Weet je nou niks, lees je alleen dit vers, dan staat er dus feitelijk dat de Heer een heiligdom zal zijn, een steen des aanstoots, van rotssteen de struikeling voor de beide huizen van Israël. Dan denk je, nou, loopt het met de beide huizen van Israël, loopt het dus niet goed af. En er is weinig al tegen in te brengen, want we kunnen vaststellen dat het niet goed afgelopen is met de beide huizen van Israël. De 10 stammen al in 722 voor onze jaartelling in Assyrische ballingschap. En ze zijn er als zodanig nooit uit teruggekeerd. En de 2 stammen ongelovig in 606 veroverd door de Babyloniërs en enige jaren later, 598, weggevoerd in Babylonische ballingschap. Daarna kwam er weliswaar een klein beetje van terug van het Joodse volk onder Ezra enzovoorts. En daarna in de dagen van de Heer Jezus volstrekt ongelovig en opnieuw verstrooid onder de volken en opnieuw Jeruzalem verwoest en de tempel verbrand. En later lezen we het Nieuwe Testament dat God de zaligheid van de Joden, dat wil zeggen het koninkrijk, hoe het maar heet, mag de wijngaard van het Joodse volk heeft weggenomen. Dus het is inderdaad slecht afgelopen. En in het Nieuwe Testament lezen we inderdaad ook dat het Joodse volk gestruikeld is over de steen, zoals Judas te pletter viel op de steen enzovoort. Dus dan zeggen we, nou, dat klopt dan wel. En dat is precies de reden waarom ik er nou op terugkom. Want Petrus geeft er commentaar op. Maar ik moet natuurlijk zeggen, de Heilige Geest in het Nieuwe Testament, 4e brief van Petrus, geeft commentaar op dit vers. En nou komt er wat anders uit. Want Petrus die zegt, de steen is dierbaar voor de gelovigen. En de steen is aan de andere kant een rotssteen der struikelings, laat ik maar zeggen. Het is een ergernis, hè? Een ergernis, zo heet zoiets ook in de Statenvertaling. Ergernissen zouden nog eens weggedaan worden. Maar het is een ergernis voor de ongehoorzamen. Ook niks tegen in te brengen. Maar dat wordt een toepassing aan twee kanten. De dierbare steen voor de gelovigen en rotssteen de struikeling voor de ongelovigen. Maar zoeken we het vers op in Jesaja 8. Dan staat er over die steen, over Christus, over de Heer der Heerscharen. Die God van alle volkeren betekent dat feitelijk. Hij zal uw lieden tot heiligdom zijn. Overeenkomend met...
Dierbaar, als je het mij vraagt, dus schrijf het er maar even onder. Hij zal jullie tot een heilig ding zijn, een heiligdom, en dus inderdaad dierbaar. En tot steen des aanstoots en rotsteen der ergernis. Voor de beide huizen van Israël. En leg je die schriftgedeelte dus over elkaar heen, dan zeg je gewoon, voor de ongelovigen is hij steen der struikeling. En het wordt toegepast op Juda. De twee stammen dus. En hij is dierbaar dan wel een heiligdom voor de gelovigen. Maar dat is dan voor het andere huis van Israël. Laat ik het nou voor deze keer dan maar even in noemen. Namelijk voor de 10 stammen van Israël. En daarmee is die moeilijkheid die de vertalers toch gezien hebben in Jesaja 8 vers 14 compleet verdwenen. Dan hoef je niet meer een woordje in te voegen, dan hoef je en niet meer te veranderen in maar, enzovoorts. Je kunt het gewoon laten staan. Dan zal hij tot heiligdom en tot steen des aanstoot zijn voor de beide huizen van Israël. Voor het ene huis namelijk een heiligdom, dat is voor ons dus. En voor het andere huis een steen des aanstoots en een rotsteen des struikeling. Natuurlijk kan ik me voorstellen dat iemand zegt, nou, ik vind het toch wel raar om een tegenstelling in één keer zo te noemen zonder de uitsplitsing te maken. Dan zeg ik, hoeveel wil je er nog meer zo hebben uit de Bijbel? Dan geef je gewoon nog een paar. Nou, een paar. Zal ik er eens één doen? Hele mooie is dat. Eén die verhaald werd door Simeon. Meen ik. Misschien dat ik me vergis, maar in ieder geval in Lucas 2, als ik me goed herinner. Lucas 2, het eerste deel van, kennen we allemaal uit het hoofd van de zondagsschool. En er waren herders in diezelfde landstreek. U weet wel. Ik moest het elk jaar met kerstfeest opzeggen en ineens moest het in een nieuwe vertaling. En nou ken ik het niet meer. Maar ben ik het kwijtgeraakt, nieuwe vertaling. Dat klinkt zo vreemd. Nou goed. Maar Lucas 2. U weet wel, daar is de Heer Jezus, wordt gebracht in de tempel. 40 dagen na zijn geboorte, u weet wel. Eerst 7 dagen tot zijn besnijdenis en dan nog 33 dagen tot aan zijn... Zodat hij gewijd wordt in de tempel, omdat hij nou eenmaal de eerstgeborene is. En de eerstgeborene moest gebracht worden bij de Heer en in de praktijk naar de tempel. Net als Samuel, en zo de zoon van een figuur uit Arimathea. En zo gebeurt het met de Heer Jezus. Nou goed, laat maar zitten. En daar in de tempel zijn op die dag aanwezig Simeon en Anna. En het is van deze Simeon dat Jacobus later de Handelingen 15 zegt. En dat is dus tientallen jaren later. Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen zou bezoeken en uit hen een volk zou aannemen voor zijn naam. En daarna pas zou hij wederkeren om de vervallen hut van David weder op te richten en dus zijn koninkrijk te openbaren. Jacobus, hè? In Handelingen, Jacobus, de broer, halfbroer zeggen wij, broer van de Heer Jezus, die Jacobus. Simeon heeft verhaald. En hij verwijst dus naar de enige woorden van deze Simeon die we hebben. De woorden namelijk hier in Lucas 2, die Simeon uitspreekt ter gelegenheid van de wijding, moet je zoiets noemen geloof ik, van de Heer Jezus. En daar staat dan dat hij in de tempel was, hij nam het kinderke Jezus in zijn armen toen hij ingebracht werd om naar de gewoonte der wet met hem te doen. Vers 27. Zo nam hij het zelf in zijn armen, vers 28, en loofde God en zeide, nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want de Heer had hem een belofte gedaan is. Maar goed, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Nou ja, ze hadden de zaligmaker gezien natuurlijk. Maar ja, de zaligheid is in geen anderen. Wie zijn dat ook weer? Petrus, geloof ik, hè? Want de zaligmaker is de zaligheid. En de heiland is het heil. En dus staat er, ziet uw heil komt. Enzovoorts. Dus gewoon, mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. En dan zijn er glashard mensen die zeggen, pas in Handelingen 28 bij Paulus in de gevangenis wordt aangekondigd dat vanaf dat moment de zaligheid naar de heidenen zou gaan. En dat wist niemand van tevoren, dat is aan Paulus toen geopenbaard. Niet iedereen zegt het zoals ik het nu zeg dan, in die kring, maar niettemin, het wordt dikwijls zo gezegd en geschreven. Maar hier heb je Simeon en die zegt, zaligheid heb ik gezien die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Dat staat dus over vast, bij zijn geboorte al. En dan, een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. Leuk, hè? Een licht ter verlichting der heidenen en tot heerlijkheid, maar heerlijkheid is ook gewoon licht, hoor. Dat is een synoniem daarvoor. En door de heerlijkheid van uw volk, Ami dus, van uw volk Israël. En in de eerste plaats, na alles wat wij van de week besproken hebben, zouden wij bij de term een licht tot verlichting der heidenen meteen terugdenken aan dat schriftgedeelte uit Jesaja 49 en Handelingen 13... waar aangehaald wordt dat de Heer al aangekondigd had in het Oude Testament dat dat licht van het evangelie van het nieuwe verbond, en wat er mee wezen mag, niet alleen zou schijnen onder het Joodse volk, dan wel het officiële Israël, maar dat het wel degelijk gebracht zou worden onder de heidenen tot aan de einden der aarde. U weet wel, Angleterre, Lands End, Finisterre en hoe het allemaal maar heten mag. West-Europa. Laat me zitten. Weet je wel, dat hebben we geleerd. Licht tot aan de einde eraan, licht voor de heidenen. En hier is het Simeon die bij de geboorte van de Heer Jezus zegt, licht, zaligheid, die gij bereidde voor alle volken. Maar dan noemt hij eerst de heidenen. Een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En voor zover hier van volgorde sprake is, wordt dus eerst gesproken over, het evangelie gaat naar heidenen, en daarna pas zal de zaligheid, want dat is zo genoemd wordt, zal de zaligheid terechtkomen bij Ami, in de zin van Israël, en kennelijk in de zin van het natuurlijke Israël. Als u nou zegt, nou geloof niet dat je hier iets van volgorde of rangorde in moet lezen, en dat het gewoon gaat om hetzelfde in het algemeen, zou terechtkomen bij heidenen en Israël, en alles in dezelfde tijd, gewoon op één hoop, dan zeg ik, ja, dat kan. Er zijn er zelfs die zeggen, nou, ik denk dat het helemaal niet over de gemeente van onze dagen gaat, maar over de 1000 jaren alleen, dat wil zeggen over het openbare koninkrijk van Christus straks, waarin het terechtkomt bij zowel Israël als de heidenen, zeg ik, oh, er valt ook wat voor te zeggen, maar met welk recht sla je de tegenwoordige bedeling over? Want de zaligheid begint nou eenmaal bij de opstanding van Christus, en waarom sla je dan eens 2000 jaar over? Er is geen enkele aanleiding toe om dat te doen. Dus dat heeft ook geen zin. Maar punt is gewoon dat hoewel wij hier geen volgorde dan wel rangorde in lezen, ik dan toch in ieder geval iemand ken die er wel rangorde in leest. Want als Jacobus zegt in Handelingen 15, Simeon heeft verhaald hoe God eerst, staat er echt, Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En pas daarna de vervallen hut van David weder op te richten aan Israël dus. Waar heeft Jacobus dat dan vandaan? Hij had wel kunnen zeggen natuurlijk, de Heilige Geest heeft mij bekend gemaakt. Hij was tenslotte een apostel en profeet. Hij had natuurlijk gewoon kunnen zeggen, de Heilige Geest heeft mij bekend gemaakt dat God dit of dat eerst zal doen en daarna dat. Maar dat zei hij niet, want geen enkele nieuwtestamentische of gemeentelijke waarheid staat op zichzelf of is nieuw. Ze worden namelijk allemaal afgeleid van, dan wel gebaseerd op oud-testamentische uitspraken. Onthoud dat goed. Alles stuk voor stuk. En deze dus ook. En de uitspraak van God, Simeon heeft verhaald hoe God eerst het volk aangenomen heeft voor zijn naam, is dus gewoon een verwijzing naar deze woorden van Simeon. En als wij in deze woorden van Simeon zoeken naar een dergelijke volgorde, vinden we alleen deze tekst, namelijk licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En door Jacobus wordt het onder de geest geleid, door de geest geleid geïnterpreteerd in een bepaalde volgorde en dus rangorde, namelijk eerst tot verlichting der heidenen en daarna tot heerlijkheid van uw volk Israël. Met als strekking de openbaring van dit koninkrijk. Vervolgens zoeken wij de term licht tot verlichting der heidenen op. De vertalers, of wie het maar waren, hebben dat gedaan. En als ik het goed zie, staat er in mijn Bijbel keurig onder Jesaja 42 vers 6 en Jesaja 49 vers 6. En dat zijn precies die verwijsteksten die ook staan onder Handelingen 13, waar Paulus zegt, want ik heb u gesteld tot licht tot verlichting der heidenen, zoals we van de week hebben aangehaald. Merkwaardige. En daar ging het niet om de heidenen in het algemeen, maar ging het om specifieke heidenen in het bijzonder, namelijk die aan de einden der aarde. Zodat u maar weer ziet dat het hier ook staat, maar dat was niet de reden waarom ik het aanhaalde. Want het komt pas weer in een volgend vers. En ik lees het natuurlijk mee om de context, maar ook wordt daarmee natuurlijk duidelijk gedemonstreerd hoe je deze dingen niet vermijden kunt. Waar je de Bijbel ook openslaat, waar je ook leest over gemeentelijke waarheid, waar je ook leest over het onmiddellijke resultaat van de dood en opstanding van Christus, kom je aan de ene kant bij de gemeente terecht, aan de andere kant net zo goed bij de 10 stammen van Israël in hun ballingschap, want Jozef is tot hen gekomen in de gevangenis. U weet wel, de gevangenis. Daar waren al gevangenen in, dat waren de 10 stammen van Israël. Maar toen Jozef daar kwam, toen werd het ineens de gemeente. Dat is het verhaal, hè? Nou, terug naar de Lucas 2 dan. Want er staat dan, vers 33, en Jozef, natuurlijk, en Jozef en zijn moeder, waarom staat er niet zijn vader en zijn moeder? En waarom staat er niet zijn moeder en haar man of iets dergelijks? Maar waarom Jozef en zijn moeder? Om die naam van Jozef en al het gewicht dat daar aanhangt sinds Genesis, wat was het? 37 geloof ik. Al het gewicht wat aan die naam Jozef hangt, wordt hier als het ware meegegeven. Denk erom, Jozef. Want iedereen vergeet altijd Jozef. En hij vergat Jozef. Maar let erop. Want daar gaat het om. Jozef en zijn belofte. Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van hem gezegd werd. Leuke, zijn moeder. Wie is dat ook weer? Hoe zit het met de gemeente? Wie is de vader van de gemeente? En wie is zijn moeder? De vader van de gemeente is een Jozef. De wettige vader. Nomisos, naar men meende. De wettige, vertaald met naar men meende, maar er staat gewoon de wettige vader van Jezus. Maar Jozef is de wettige vader van de gemeente, omdat geloften van eerstgeboorterecht aan Jozef gedaan waren. Ze worden vererfd naar de gemeente toe via deze meneer Caradoc, bijgenaamd Onesimus, maar dat is een moeilijke. En ik bedoel het uitsluitend overdrachtelijk. En wie is de moeder van de gemeente, langs dezelfde weg geredeneerd? Ja, dat weten we niet. Dat vind ik een leuke, want de Joden zeggen, je bent een Jood als je moeder een Jood is. En dan vraag je, waarom de moeder? En dan geven ze glashard als antwoord, omdat iemands moeder altijd wel bekend is, maar wie iemands vader is, dat weet je nooit helemaal zeker. Dat is echt een antwoord, hoor. Ik heb nooit een ander antwoord gehoord. Waarom ze het via de moeder rekenen? Omdat dat te controleren valt, in elk geval. Maar wat de gemeente betreft, wij hebben eerst geboorterecht geërfd van Jozef. Dat is dus onze wettige vader. Nomisos. Enzovoort. Maar wie onze moeder is, nou. Maar wij weten het. Toch, inmiddels. Hè? Maria. De vrouw die de man niet had. Sarah. De vrouw die de man niet had. De 10 stammen. De vrouw die de man niet had. Enzovoort. Maar zwanger bevonden door de Heilige Geest. En op grond van de beloften aan Jozef. Wettig was het Jozef. In werkelijkheid was het God zelf. Heb je dat nog allemaal? Nou, terug naar het schriftgedeelte. En Jozef en zijn moeder, daar is zelfs de woordkeus verklaard nu, hè? Jozef en zijn moeder verwonderden zich. Zie ik werken, werk in uw dagen. Zo wonderlijk, weet u wel, komt en aanschouwt en verwondert u. Ik werk in het werk in uw dagen, dat gij niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt. Hebben we van de week gelezen. De steen die de bouwlui versmaat hebben is geworden tot hoofd des hoeks. Het is van de Heere geschieden, het is wonderlijk in onze ogen. En hetzelfde woord komt hier weer voor. Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van hem gezegd werd. Wat voor wonderlijks had hij dan gezegd? Want dat de Heere Jezus Christus de zaligheid zal worden van zijn volk en van al de heidenen. Dat staat gewoon open en bloot vele malen in het Oude Testament dat zij kenden en geloofden. Het enige wonderlijke in wat Simeon tot op dat punt gezegd had, enige wonderlijke was de volgorde van vers 32. Een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. Want lees het maar weer na Jesaja 49. Het werk zou eerst zijn aan Israël. Dat mislukte. Dat wil zeggen, er kwam officieel niks van terecht. En er staat er nee, maar ik heb u ook gegeven tot licht der heidenen. Maar hier staat het meteen andersom. Namelijk, het zou eerst bij de heidenen terechtkomen. Degene die in ballingschap waren en vervreemd van het burgerschap Israëls. En daarna pas bij Israël. En Jozef en Maria hoorden dat en zij verwonderden zich van, hé. Hey. En misschien hebben ze wel gezegd tegen Simeon, hé, hey, hé, hey, dat klopt iets niet. Niet al zo, Simeon. En toen zal Simeon wel gezegd hebben, ik weet het, ik weet het. Ja, heb je hem nog? Anders vraag straks maar eens aan degene die naast u zat wat ik nou weer bedoeld heb. Nou goed. Dus verder. Vers 33. Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen lieden en zeide tot Maria, zijn moeder. In tweede instantie wordt toch gewoon verteld wie het was, hè, die moeder. Zie, deze wordt gezet tot val en opstanding van velen in Israël. Tot val en opstanding van velen in Israël. Maar in het algemeen, hij wordt gezet tot een teken dat wedersproken zal worden. Want deze Jezus is een teken van Christus, in het algemeen, maar zijn geboorte en al wat ermee samenhangt, is een teken van hoe de gemeente tot stand kwam uit die andere Maria, de vrouw die de man niet had, enzovoorts. Dat moet nou langzamerhand dan toch wel duidelijk zijn. Maar er wordt gezegd, en dat is het belangrijkste, en daarom haal ik het aan, deze wordt toch gezet tot val en opstanding van velen in Israël. En er wordt dus een tegenstelling, want val en opstanding zijn uiteraard tegenstellingen. Er worden dus deze twee tegengestelde dingen toegeschreven aan velen in Israël. Zonder onderscheid. Maar het neemt niet weg dat het toch moet betekenen in de praktijk. Velen in Israël zullen vallen, maar velen in Israël zullen ook opstaan. En de oppervlakkige dispensationalist, ik neem aan dat het geen pleonasme is, leest hier gewoon in dat het Joods Israël, Joodse volk, is hetzelfde in hun gedachten. En dan is de gedachte, het Joodse volk zou struikelen, de val. Nou, niet allemaal, want er waren natuurlijk gelovigen uit de Joden tot in onze dagen. En daarna een opstanding. Dat is straks in de toekomst bij de wederkomst van Christus als het Joodse volk als zodanig alsnog tot geloof zal komen. En nogmaals, ik waag dat niet te bestrijden om de eenvoudige reden dat dat een volstrekt bijbelse waarheid is. Maar de vraag is eigenlijk of dat de bedoeling is van deze woorden, of het hier staat bedoel ik maar. En ik denk het niet, want ik denk dat het gewoon betekent dat op hetzelfde tijdstip velen uit Israël zullen vallen, maar dat op hetzelfde tijdstip ook velen zullen opstaan, die reeds eerder gevallen waren. En dat is de reden waarom zoiets in één adem gezegd wordt, in één keer. Want anders had je beter kunnen zeggen, het zal zijn tot een val voor velen in Israël, maar gelukkig later ook, weet u wel, maar alsnog. Niettemin zal het geschieden dat zij ook zullen opstaan. Dan leg je er een volgorde in. Maar die volgorde is er juist niet. En dus wordt gesuggereerd dat het op hetzelfde tijdstip gebeurt. Terwijl de een valt, staat de ander op. En dat is het verhaal waar we het over hadden. En waar Petrus over sprak, waar de Heer Jezus over sprak. En waar Jesaja en de psalmisten over spraken. Namelijk, sommigen zullen over de steen struikelen. En sommigen zullen op de steen gaan staan. Dan wel op de steen bouwen, namelijk niet hard weglopen, namelijk niet haasten. En via de verklaring die we zojuist al via Petrus gezien hebben, het een deel van Israël struikelt over de steen, namelijk de twee stammen. En het andere deel van Israël struikelt niet over de steen, was al veel eerder gestruikeld overigens, maar staat nu op. De 10 stammen. Wordt daarna meteen weer vergeten, zoals gebruikelijk, maar daar gaat het niet om. Het is maar dat gebeurt. Beide tegelijk. Val en opstanding van velen in Israël, dat is precies wat in de eerste komst van Christus gebeurd is. Het ene deel is gevallen, maar het andere deel is inderdaad opgestaan. Het was al veel eerder gevallen, van God afgeweken. Die God beliefden zij niet. Maar een God die genadig en barmhartig is en die zijn nieuwe verbond brengt, of wat het me wezen mag, verlossing tot stand brengt, die inderdaad blieven zij wel. En dat is wat hier dus wordt aangekondigd door deze Simeon en versterkt de voorgaande gedachte, namelijk dat de zaligheid en daarmee het licht eerst gebracht wordt, eerst terecht komt bij heidenen, en in het bijzonder deze heidenen dus, die deze Israëlitische achtergrond hebben aan de einden der aarde. En daarna zal het alsnog terechtkomen bij Israël in het algemeen. Alle 12 stammen namelijk in de toekomst. Beginnend bij Juda, straks in de dagen van de wederkomst van Christus. En we zien weer hoe deze dingen hier gewoon door een profeet gesproken worden. Woorden die tot verwondering leiden, maar bij nader inzien blijken deze dingen allemaal gewoon in het Oude Testament te staan. En herinnert u zich al vooral een van die schriftplaatsen die we aan het begin van onze week besproken hebben, uit Petrus. De zaligheid waarnaar onderzochten en ondervraagden de profeten zelf, de profeten die van deze zaligheid gesproken hebben enzovoorts. En er staat dat hen geopenbaard is dat zij niet zichzelf dienden, maar dat zij ons bedienden en spraken over de zaligheid uit onze tegenwoordige tijd. Je mag dus aannemen dat een belangrijk, zeer belangrijk deel van de Bijbelse profetie inderdaad spreekt over het werk dat God in onze dagen doet. En dat is de reden waarom wij ook niet anders kunnen dan deze dingen gewoon naar voren brengen. Dit is het werk dat God doet in overeenstemming met zijn woord, in overeenstemming met de profetieën, in overeenstemming met nog oudere beloften en in overeenstemming met de symboliek die wij in de geschiedenis van de aartsvaders in Genesis met grote nadruk terugvinden. Tot zover.